Ja, we praten nog steeds met de UNEM.
Marokkaan.
Met Saïd. Ja. Van de UNEM. Hoeveel politieke gevangenen zijn er ongeveer in Marokko?
Ja, nu zijn nog... ja, zeg maar 750. Mm-hmm. Dat heeft de laatste week in een Frans krant, Braham Sarfati, verklaard. Ja, misschien hij weet het meer dan ik over die dingen, want hij was zelf in de gevangenis. Ja, hij heeft verklaard dat er zijn nog 750 politieke gevangenen.
En de situatie is erg beroerd in de gevangenis.
Ja, zeker.
Zijn er ook belangengroepen die de strijd, bijenstrijd ondersteunen?
Ja, de hele Marokkaanse volk is achter die politieke gevangenen. Maar zijn groepen die steunen de politieke gevangenen met alle verschillende manieren. Ja, bijvoorbeeld de UNEM als organisatie en ook een vakbond die heet de Democratische Federatie van Arbeid. Heeft ook heel veel gedaan voor politieke gevangenen. In de laatste tijd was de voorzitter van die vakbond hier in Nederland. En hij heeft duidelijk verklaard dat is de tijd om samen alles Marokkaans volk te strijden. Voor het respect van de mensenrechten in Marokko. En hij heeft duidelijk gezegd dat Hassan II moet gewoon ophouden met wat hij doet. En hij is ook, ik vind hem een sterke iemand. Hij is uit Marokko gekomen, het voorzitter van een vakbond. En hij verklaart hier in het land dat Hassan II moet gewoon ophouden met wat hij doet. Ja, naast de hele Marokkaans volk is achter de politiek gevangen. Want de Marokkaans volk is bewust geworden dat die mensen zijn gearresteerd. Ze zitten in de gevangenis. Niet dat ze hebben iemand doodgemaakt of iets gejaagd. Of alleen maar ze willen democratie, ze willen de vrijheid, ze willen mensenrechten, respect. De soort van dingen. En dat is ook van belang van de Marokkaans volk. En daarom de Marokkaans volk zit achter de politieke gevangenen. Ja, en... een paar jaren terug... de Marokkaans volk was niet zo echt bewust over wat gebeurt. Mm-hmm. Maar... langzaam is echt bewust geworden. En nu kinderen en jongeren en oude mensen weten heel goed wat is aan de hand. En, ze zien dagelijks de onderdrukking en arrestaties. En, ik durf ook te zeggen dat 80% van de Marokkaanse gezinnen hebben één of twee kinderen in de gevangenis, anders een van de familie of een buur meisje of jongen is gearresteerd. Ze hebben dat gezien, 's nachts de politie, de geheim politie komt en gewoon de deur kapot maken en naar binnen gaan en één of twee wordt het gearresteerd. En die buren en de familieleden weten die iemand, die meisje of die jong, dat is een aardig jong, een aardig meisje, is iemand die menselijk is, weet ik veel, en wordt op een gegeven moment gearresteerd. Waarom? Alleen maar dat hij heeft zijn mond opengemaakt en heeft democratie gevraagd in respect van mensenrechten. En daarom de Marokkaanse volk is solidair met de politieke gevangenen, denk ik.
Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom veel gevangenissen geheim zijn. Hoeveel heb je er trouwens?
In de laatste tijd, door de druk, internationale druk tegen de Marokkaanse regime, heeft de geheime gevangenis Tesmemert kapot gemaakt en heeft een deel van gevangenen vrijgelaten en andere na andere gevangenissen gebracht. Maar is een missie geweest naar Marokko en ze hebben verklaard dat ze hebben vier geheim gevangenissen ontdekt. In Marokko. En al, volgens mij, ik kan zeggen, zijn meer dan 100 geheime gevangenissen. Want in alle politiebureaus, in de kelders, en alle politiebureaus zijn kelders. En dat kan dat iemand wordt gewoon gepakt en je wordt daar gezeten en niemand weet waar is. Je gaat naar een politiebureau, ja, dat is een politiebureau, maar niemand weet of is een kelder of niet, of wat gebeurt daar. En, ja. Ik kan verklaren dat er zijn meer dan 100 geheime gevangenissen in Marokko. Niet alleen maar vier. Ja. Ja.
Mm-hmm. Nog even muziek. Trouwens, derde oproep. Als je wat vragen hebt, moet je dat vooral doen.
Ja, dit liedje gaat over iemand die heet Tahani Amin. Die is in 85 gearresteerd met 25 andere mensen en hij is gemarteld tot de dood. En hij is dood gegaan in een geheime gevangenis.
Mm-hmm.
Ja.
Wordt er in Marokko veel politieke muziek gemaakt om maar eens een zijpad in te gaan?
Ja, ja, mensen zingen over, hun, omstandigheden, hun situaties, enzovoort, enzovoort. Dus als iemand heeft geen brood, hij kan niet over de liefde zingen. Hij gaat eerst over de brood zingen. En als iemand wordt gemarteld, hij gaat niet over, over de liefde, over iets anders zingen. Hij gaat eerst over de martelingen zingen en wat gebeurt met de mensen. Mm-hmm. Als iemand heeft geen de democratie, geen brood, hij gaat niet over de liefde zingen. Hij gaat zeker over de democratie en over de vrijheid, over brood zingen. En dat is de situatie van Marokkaan. En daarom, ja, ik hoor altijd dat... de meeste zangers in ja, zijn ook mensen die van het regime die zingen over andere dingen. Ja, in het paleis of zo, ja zeker. Ze gaan over liefde en over andere dingen. Ja. Als ik zeg dat ze zingen over liefde, dat betekent niet dat het Marokkaanse volk heeft geen liefde nodig. Heeft wel liefde nodig en je geeft ook liefde. En elkaar, maar wat is belangrijk in deze moment is democratie, is brood, is mensenrechten respecteren, die soort van dingen. En daarom de meeste Marokkaanse zangers, ja, die horen bij het volk, bij de arme mensen zingen over die soort van dingen. Ja, mm-hmm.
Andere vraag. In Nederland zijn een aantal Marokkaanse groepen. Werken die ook samen met andere, hoe noem je dat, migrantengroepen? Om een solidariteitsbeweging te vormen voor het tegen het Marokkaanse.
Je weet, de studentenbeweging in UNEM is een organisatie van studenten. Het is geen politieke organisatie of actiegroep of zo. Dus wij proberen om samen met alle studentenorganisaties te werken. Ja, Nederlandse studentenorganisaties, bijvoorbeeld de ASFA, SUB en ook Turkse studentenvereniging, Arabische Antillianen studentenvereniging, dat soort van dingen. Ja, het is een studentenorganisatie, dus wij proberen om met andere studentenorganisaties samen te werken. En ja, wat betreft solidariteit met de studentenbeweging in Marokko of met de UNEM in Marokko, wij proberen ook samen alles studentenorganisaties de solidariteit met de studenten in Marokko te verklaren door petities, door ja, door verklaringen, door bijeenkomsten. Als Unie, wij organiseren soms bijeenkomsten solidair met Marokkaanse studenten in Marokko. En wij uitnodigen andere organisaties, studentenorganisaties, om een toespraak te houden en solidariteit te verklaren, die soort van dingen. Mm-hmm. Maar met andere organisaties, vooral politieke organisaties, nee. Ik zeg, we hebben geen samenwerking of zo met mm-hmm. andere.
Nou, mensen in Nederland kunnen dus een solidariteitsbetuigen. Ze kunnen, geloof ik, petitielijsten ophalen bij de KMAN.
Nee, bij UNEM is een petitie bij UNEM en voorlopig UNEM zit bij ASFA in het kantoor van ASFA.
Oh ja, dat is op de...
Want UNEM heeft ook een ruimte, een kleine ruimte daar gekregen. Dus als iemand wil meer informatie over de gebeurtenissen in de universiteiten in Marokko of hij wil zijn of haar solidariteit verklaren, hij kan gewoon langs komen bij UNEM.
En dat is op de Spinhuissteeg nummer 1 en ze hebben ook een telefoonnummer, maar dat kan ik even niet vinden. Dat hoor je dus straks.
Straks, ja.
Je kan ons bellen, 6881914 is het nummer. Oh ja, wat je ook kan doen om je solidariteit te betuigen, betuigen. Dus aanstaande vrijdag is er een bijeenkomst, een solidariteitsmanifestatie voor het Marokkaanse volk. Het vindt plaats in de Rode Hoed op de Keizersgracht 102. En zijn een aantal gasten, namelijk Abraham Servati, dat is een ex-politieke gevangene. Mouhem Diori, een schrijver. Bahir Ben Barka, een mensenrechtenactivist.
Ja, ja.
En Rashid Manoushi, dat is de voorzitter van de vereniging van familieleden van verdwenen politieke gevangenen. Er is ook muziek van Said El Maghribi en Sana en ook nog Mustafa. Het begint om 7 uur in de Rode Hoed dus op de Keizers... Shit. In de Rode Hoed op de Keizersgracht 102. Nou, je kunt de UNEM dus bereiken op telefoonnummer 622-5771 of 622-5772. Zijn we nog wat vergeten?
Ik weet het niet. We hebben een beetje gezegd, maar het is niet alles. We kunnen niet alles zeggen in 1 uur of 2 uur. Als je gaat over Marokko praten en over de omstandigheden, economische omstandigheden, mm-hmm. politieke omstandigheden. Je moet, denk ik, jaren zitten te praten. Denk ik, ja. Ja, want er gebeurt ieder dag dingen. Ieder dag zijn onderdrukking. Zijn arrestaties, mensen, hoe mensen leven, hoe mensen werken, hoe, ja, dat is een hele lange verhaaltje. Maar mm-hmm. wat ik kan alles laatste woord zeggen tegen de luisteraars, om samen te vechten tegen alle verschillende soorten van fascisme en racisme, want het fascisme wordt niet groot alleen maar in Marokko, in wat gebeurt in Marokkaanse universiteiten door die fascisten, is niet alleen maar in Marokko, maar ook in andere landen, hier in Nederland, in Frankrijk, in België, in Duitsland, wat was in de laatste tijd in Duitsland gebeurd door die fascisten, neonazisten, in wat gebeurt in België in de laatste verkiezingen. En vooral in Antwerpen, dat de meeste zetels waren voor het Vlaamse blok. Ja, dat betekent dat fascisme wordt steeds groot. En wij moeten echt serieus die dingen bekijken en samen vechten tegen die fascisten, die racisten. Overal, niet alleen maar in Nederland of in Marokko, maar in de hele overal. Wereld.
Ja, zeker. Ja. Dankjewel dat je er was voor de uitleg.
Graag.
Zometeen kun je nog luisteren naar een reportage over zaal 100 die op 14 december een feestje organiseren, een voedselfeest. En ze hebben daarbij ook een boekje uitgegeven dat heet Eten wat de pot schaft. Zometeen, eerst muziek.
We'll be right back. Ja, ik zit hier aan tafel met iemand van zaal 100. En want daar heb ik van de week gegeten en heb ik een boekje gekregen. En het heet Eten wat de pot schaft. En nou gaat een van die mensen vertellen wat daar allemaal in staat en waar dat voor is.
Nou, het boekje is eigenlijk gemaakt omdat er aanstaande zaterdag 14 december... dan is er een groot feest in zaal 100. Zaal 100, dat ligt dus in de Witte Straat 100, in de Staatselijke buurt. En daar wordt dus, ja, daar wordt eigenlijk van alles gedaan. De benedenverdieping en boven wonen mensen. En nou, er is dan een feest en we beginnen met eten. En verder komen een aantal documentaires en films. En daarna komen er wat bands en tenslotte disco. En het hele feest dat staat eigenlijk in het teken van eten. En vandaar ook dat boekje wat dus ook gaat om, dat gaat dus over eten. Het gaat dus over de manier van landbouwen, de westerse manier van landbouwen en de, ja, of de moderne manier van landbouwen moet ik eigenlijk zeggen, die dus, ja, de aarde eigenlijk meer kapot maakt. Mm. En de manier waarop dat dus in de derde wereld gaat. En dat geeft dus eigenlijk een beetje een kritische beschouwing over hoe het nu gaat eigenlijk met de landbouw in de wereld.
En ook in Nederland?
Ook in Nederland. In Nederland zie je dus, als je kijkt naar de intensieve veehouderij, dan zie je dus dat heel veel dieren op een hele kleine plek geperst worden eigenlijk. En ten eerste is het niet zo prettig voor die dieren zelf, maar je ziet dus ook dat die dieren zoveel te eten moeten krijgen, wat dus uit de derde wereldlanden hier naartoe geïmporteerd wordt. Mm-hmm. Nou, je weet dus, het mestoverschot, daar heb je misschien wel eens wat van gelezen.
Ja.
Dat is eigenlijk daar ook gewoon een gevolg van. Je ziet dus dat op die manier ook in Nederland eigenlijk de aarde, de grond ook danig verpest wordt. Je kunt dat ook zien in het in de plannen die, of de milieuplannen die de overheid dan heeft. En ik geloof dat het 2 jaar geleden was dat de VVD het milieubeleidsplan, het NMP, opstelde, waarin ze ervan uitgingen dat als het plan maar goed genoeg doorgevoerd zou worden, dan zou 20% van de bomen het overleven.
Oh, nou, dat is tenminste nog wat, hè?
Ja.
Maar met het feest willen jullie dus een beetje laten zien hoe je anders kan eten.
Ja, nou, wij proberen dus op het feest ook zoveel mogelijk eten te halen uit de regio. Dat betekent dus dat de bedoeling is dat we naar boeren in de omgeving gaan. Kleinschalige boeren die op een biologische manier het de groente telen. En dat we daar dan dat we dat eten dus gebruiken. Dat betekent dus dat we geen, nou, noem maar even iets, sperziebonen uit Ethiopië daar op het bord scheppen, maar dat we dus wel proberen om bijvoorbeeld pompoenen uit, zeg maar, Landsmeer. Ik noem maar een.
En geen avocado's uit Israël.
Nee.
Nee, en dat, in dat boekje, er staan ook allerlei verhalen in, hè? Dat is over melk en rijst en zout en over de eetgewoontes van Jan de Hamburger en over mais. Dus dat proberen jullie toch ook een beetje voorlichting te geven met waar dingen vandaan komen.
Ja, het is natuurlijk zo dat het is heel leuk om een feest te organiseren en het is ook voor ons, het is gewoon gezellig, het is leuk voor mensen om te komen, maar we willen ook gewoon dat mensen er iets aan hebben, dat het meer is dan alleen een leuk avondje, we willen ook iets overbrengen. En wij in zaal 100 proberen ook, wij koken dus ook 2 keer per week. En nou, ik heb dus gehoord dat jij deze week bent komen eten.
Ja, vrijwel elke week kom ik eten.
Ja, goed, daar hoef je dan verder geen geheim van te maken.
Nee.
Je kunt dus elke maandag en dinsdag vanaf 6 uur bij ons komen eten, totdat het eigenlijk op is. En dat doen dus ook heel veel mensen. Je ziet dus, ja, dat moet, ja, je ook.
Hoeveel mensen komen er op zo'n avond ongeveer?
Ja, dat eigenlijk te veel, want we hebben meestal te weinig eten. Dus we moeten vaak mensen wegsturen, dat is heel jammer. Maar we koken voor ongeveer 50 tot 60 mensen.
Nou, dat zijn er toch aardig wat dan, hè?
Ja.
En wanneer is dat feest? Het begint, hoe laat?
Dat feest is 14 december. En dat begint dus om 6 uur. Maar je kunt van 6 tot 8:30 kun je eten.
Moet je je daarvoor inschrijven? Of kan je gewoon langskomen lopen en dan eten?
Je loopt gewoon binnen en je gaat aan tafel zitten en je wordt geholpen.
En er wordt er voor iets meer mensen gekookt, denk ik, als normaal.
Ja, ja, het is belangrijk natuurlijk dat je, het wordt gewoon druk, dat weet ik nu wel, omdat het toch, ja, je ziet toch gewoon dat ook heel veel mensen horen van, oh, zaal 100, een feest, het wordt gewoon echt een hele drukke, maar ook een hele gezellige avond.
Ja, met cultuur natuurlijk, de bands Odie Odie en Pale Maggot, die treden zo vanaf 10:30 op. En de film, hè, een kwestie van smaak, voedsel, multinationals en de derde wereld, dus... Nou, en het eten, hoeveel kost dat?
Het eten, dat kost 8 gulden, maar dan heb je dan een voorgerecht, een hoofdgerecht en een toetje. Dus alleen een voorgerecht is 1,50, een hoofdgerecht is 5 gulden en een toetje is ook 1,50. Dus dat valt wel op te brengen, denk ik.
Ja, en op die avond is er ook entree. Hoeveel bedraagt die?
Ja, de entree is 2,50. En de opbrengst, dat is op zich ook wel belangrijk om te weten, de opbrengst gaat dus naar zaal 100.
En waarom is dat?
Nou, zaal 100 is op dit moment in de legalisatiefase. En dat is natuurlijk al een hele tijd. En ja, je moet toch een beetje continuïteit hebben in het gebouw. En je moet, ja, er zijn gewoon kosten aan verbonden. Behalve de huur is het ook bepaalde dingen die opgeknapt worden. En je wil...
Groot onderhoud enzovoort.
Ja, precies. En daarbij hebben we ook af en toe wel eens dat we geld geven aan goede doelen. Hè? Mm-hmm. Bijvoorbeeld in deze maand, of afgelopen maand was het, moet ik zeggen, november is de opbrengst van zaal 100 is gegaan naar de bevrijdingsfonds FMLN uit El Salvador.
Ja, nou, dat is allemaal hartstikke prima, ja. Natuurlijk. Nou, we zullen na het feest misschien wel horen hoe het was. En iedereen moet natuurlijk komen op 14 december in de Witte Straat 100. Ja, en Gert, heb je zelf nog wat vragen?
Ja, dat is eigenlijk aan iets wat ik wel vaker vraag, ook aan mensen. Het is natuurlijk heel leuk dat we koken in zaal 100. Het is ook heel leuk dat heel veel mensen komen eten in zaal 100. Maar we hebben toch ook wel medewerkers nodig die komen koken of serveren of zo. En ja, mensen die daar zin in hebben, die dat belangrijk vinden, dus op maandag en dinsdag, die kunnen zich gewoon opgeven bij de medewerkers daar.
Ja, vanaf hoe laat zijn jullie daar dan 's middags aanwezig? Omdat mensen gewoon binnen kunnen lopen om te kijken hoe het werkt en zo?
Nou, we zijn daar om ongeveer 2-3 uur zoiets. Dus als je rond 3 uur binnenkomt, dan zitten we aan het werk.
Nou, fijn. En voor iedereen die zich verveelt. Dus bedankt voor dit interview.
Ja, ik...